Verbeter de wereld met vork en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
En ik ben Joey Kramer.
En dit is het Vegan Journaal. Joey, ik moet beginnen met even iets rechtzetten.
Iets rechtzetten? Oh nee.
Ja, want toen ik het vorige keer over mest had, was ik ietsje te kort door de bocht gegaan. En ja, dat doe ik eigenlijk wel vaker in mijn leven, maar dat probeer ik toch bij de podcast wel te voorkomen. Ja. Maar gelukkig attendeerde een luisteraar me daarop. Er was namelijk wel een hele goede reden voor die derogatie die we hadden. Dus die uitzondering die we hadden gekregen van Brussel om meer mest uit te rijden. En die reden was dat Nederland een gematigd klimaat heeft en relatief veel grasland en een lang groeiseizoen heeft. En dat zou dan betekenen dat er meer stikstof wordt opgenomen. En dan zou er in theorie dus minder weglekken naar de bodem. En met dat argument kunnen lidstaten dus zo'n uitzondering krijgen.
Ik snap het.
Ja, Ierland, Vlaanderen en Denemarken hebben bijvoorbeeld ook een derogatie. Ik had gezegd dat Nederland de enige was, maar dat klopte dus ook niet. En die hebben dat eigenlijk om dezelfde reden. Al begrijp ik trouwens wel dat die in Ierland ook onder vuur ligt op dit moment.
Ja, oké. Nou, kortom, bij deze gerectificeerd.
Bij deze gerectificeerd, ja. Inderdaad. Wat ook nog goed is om te noemen, is dat het was dus geen tijdelijke respijt. Maar in principe zou je elke vier jaar zo'n derogatie aan kunnen vragen. Maar het probleem zit hem er dus in, dat na metingen blijkt dat het nitraatgehalte in het water wel degelijk te hoog is. En dat was dus de reden van de EU om te beslissen om die derogatie in te trekken of af te bouwen.
Ja, helder.
En dan, ik ga toch nog even door. Oh. Want dan is dus nog wel de vraag van hoe kan het dan dat wij blijkbaar wel dat gematigde klimaat hebben en veel grasland, maar dat het dan toch niet goed gaat met die nitraathoeveelheden in het water? En dat kan dus zijn dat die graslanden en dat gematigde klimaat blijkbaar toch niet zo'n gunstige invloed hebben op het temperen van het stikstoflek. Mm-hmm. Dus dat de theorie niet klopt met de praktijk. Yeah. Maar een andere mogelijkheid is dat er gesjoemeld wordt. Dus dat er bijvoorbeeld toch nog meer mest wordt uitgereden dan eigenlijk zou mogen binnen die derogatie. En het zou ook nog kunnen dat er te veel kunstmest gebruikt wordt, want dan lekt er ook stikstof naar de bodem. Zo. Die hebben we rechtgezet.
Ja, precies. En nog een paar nieuwe kritische vragen eigenlijk.
Ja, precies.
Wordt ongetwijfeld gevolgd als het wordt besproken ook
zeker.
In Brussel straks. Ja.
Wat heb jij voor nieuws?
Ik heb goed nieuws voor alle mensen die in de meivakantie naar Frankrijk gaan. Want de hoogste bestuurrechter daar heeft een halt toegeroepen aan een wet die het plantaardige producten verbood om termen te gebruiken zoals burger of biefstuk of steak. Dus een plantaardige burger zou dan niet meer mogen op basis van die wet. En daar heeft een bestuursrechter een streep door gezet. De wet die zou op 1 mei verkracht worden. Maar de hoogste rechtbank daar die verklaarde dat ze ernstige twijfels hadden of die maatregel wel zou kunnen worden uitgevoerd in het licht van allerlei EU-wetgeving. En helemaal als een verrassing kwam dit niet hoor. Want Frankrijk probeert dit namelijk al langer. In 2022 was een soort gelijke wet aangekondigd. Toen heeft om dezelfde reden de bestuursrechter daar ook een streep doorgezet. Of in ieder geval, ik moet zeggen, opgeschort. En die heeft gezegd, wij weten niet zeker of dit kan op basis van Europese regelgeving. Dus wij vragen eerst aan de Europese rechter, dus de Europese Hof van Justitie, uitleg over de Europese regels. En op basis daarvan kunnen wij dan bepalen of het ook mag in Frankrijk. Dus het is op dit moment een opschorting.
Maar Joey, je zegt dus dat de EU zich daar nog over gaat buigen. Maar zou dat dan dus ook kunnen betekenen dat het ook voor Nederland straks vanuit de EU alsnog verboden wordt? Dus zeg maar voor alle Europese landen dat je dan een plantaardige burger geen burger meer mag noemen.
Ik denk niet dat het meteen betekent. Omdat de vragen van de Franse rechter aan de Europese eigenlijk is, mogen we hier op nationaal niveau uitzonderingen opmaken? Dus is het ons toegestaan om op nationaal niveau dit te verbieden? Even heel erg platgeslagen hoor, het zit iets ingewikkelder. Maar dat zou dus niet betekenen dat deze uitspraak negatief uitvalt voor de plantaardige sector. En dat we dan gelijk in Nederland direct effect hebben. Betekent natuurlijk wel dat de Nederlandse overheid soortgelijke maatregelen zou mogen invoeren.
Ja, helder.
En als ik nog even door mag gaan, want wat ik zo grappig vond, was dat op precies dezelfde dag als dat deze uitspraak in Frankrijk werd gedaan, er ook goed nieuws kwam uit Zuid-Afrika. Want daar heeft de High Court in Johannesburg Ook een gepland verbod van alle plantaardige benamingen, vleesachtige termen, zoals het daar werd genoemd, teruggedraaid. Dat had dan wel een heel juridische reden hoor. Omdat de uitvoeringsorganisatie daar had eigenlijk helemaal geen juridische grondslag om dat te mogen beslissen. En ja, het grap was, ze stonden eigenlijk al in de startblokken om de plantaardige producten...
Om de schappen leeg te gaan
trekken. Ja, serieus, om de plantaardige producten uit de schappen te halen. Jo. En een belangenorganisatie daar, de Consumer Goods Council of South Africa, had namens haar leden een rechtszaak aangespannen. En dat is nu dus teruggedraaid. Het is dus wel even de vraag, is daarmee de maatregel teruggedraaid? Of moeten ze gewoon een andere grondslag zoeken om hetzelfde te doen? Hoe dan ook, ik belde er even over met mijn Zuid-Afrikaanse collega's. Die zeiden, nou, we hebben wel goede hoop dat dit de dialoog opnieuw opent. En dat daarmee misschien het ministerie toch weer tot een ander besluit komt.
Ja. Poh, nou, ook nu weer is hier het laatste woord nog niet over gezegd. Het speelt nog wel een paar jaren, verwacht
inderdaad,
ik
vrees het ook.
Deze strijd. Ja. Ik heb goed nieuws voor de garnaal. Want misschien heb je onlangs wel die gruwelijke aflevering van de Keuringsdienst van Waarde gezien. Over hoe bij de vrouwtjesgarnalen die ogen worden afgeknipt. Heb je hem gezien?
Ja, ik heb hem gezien. Het was me ook al bekend. Ik heb hem ook niet helemaal afgekeken om die reden eerlijk gezegd.
Nee, hij was best heftig. Ik zet hem in de show notes voor wie het dan toch wil zien. Maar dat wordt dus gedaan om ze vruchtbaarder te maken. Het is eigenlijk een heel raar verhaal, maar het werkt zo. Het oog van een garnaal staat op een soort steeltje. En achter dat oog ligt een klier die hormonen aanmaakt. Die hormonen die beïnvloeden dan het moment waarop een garnaal eieren legt. En zonder oog, dus zonder die hormonen, ja, gaat de vrouwtjesgarnaal eerder eieren leggen. En dat scheelt geld. Dus ja, wat doet de industrie? Die knipt dat oog af. Ja. Nou, Wakker Dier zegt daarover, garnalen voelen pijn. Onderzoek laat zien dat ze terugdeinzen tijdens de behandeling en dat ze achteraf van slag zijn. Ja. Waar ze gewoonlijk rustig op de bodem zitten, zwemmen ze na het knippen gedesoriënteerd rond en botsen ze regelmatig tegen de wand van het bassin. Kortom, dat doet wel degelijk pijn. Ja. Nou, en nu komt dan het goede nieuws, want daar ging het natuurlijk over. Albert Heijn heeft aangekondigd om te stoppen met de verkoop van alle garnalen waarvan de moeders deze praktijk moesten ondergaan. Dus hè, de garnalen die je eet, daarvan zijn de ogen niet afgeknipt. Maar het gaat natuurlijk om de moeders die eitjes moeten leggen. Nou, de verse garnalen zijn, als het goed is, inmiddels uit de schappen. En binnen een jaar wil de supermarkt ook de diepgevroren producten en ook alle garnalen in snacks vervangen. En in Trouw lees ik dat Jumbo ook van plan is om deze praktijken te gaan verbannen in haar inkoop.
Oké. Nou ja, goed nieuws voor de garnalen. Inderdaad. Ja, ik hoop dat het de handhaven is voor ze, maar daar moeten ze dan op vertrouwen.
Ja, dat is natuurlijk waar, want ja, dat heb ik er even niet bij, maar het is natuurlijk, wat is het allemaal in Thailand of Cambodja? Voordat ik weer iets verkeerd zeg, ergens in Azië. Ja.
Ja, voordat we worden gerectificeerd, houd het even hierbij. Ja. Ja. Zullen we nog even bij de Albert Heijn blijven? Want de Albert Heijn die gaat werken met zogenaamde CO2-wolkjes.
Dat heb ik gezien.
Wat
vinden we daarvan, Joey?
Ja, wat vinden we daarvan? Dat is echt een goeie. Kijk, aanvankelijk denk ik dat het toch best wel goed is. Dus de consument wordt geïnformeerd over de impact van de producten die ze kopen. Er komt een sticker op of een pictogram hoeveel CO2-uitstoot het product heeft veroorzaakt. En dat begint heel erg positief. Ik ben er heel erg voor om de consumenten goed te informeren. Maar het nodigt ze dus ook uit om nieuwsoortige producten in de schappen te leggen. Zo komen ze met half om half vleesproducten. En dan denk jij misschien, dat is toch niet zo slecht, hè? Dan heb je half dierlijk en half plantaardig bijvoorbeeld. Dan heb je toch alweer de helft gewonnen. Maar helemaal wat Albert Heijn bedoelt.
Komt het verschrikkelijke.
Nu komt het, Want het gaat hier om half rund, half kip. Dus het is voor de consument die nog niet wil afstappen van vlees, maar wel zogenaamd bewuster zou willen inkopen. En natuurlijk zou dat schelen in de CO2-uitstoot. Of je alleen maar rundvlees hebt of half kip, half rund.
Kip stoot wat minder CO2 uit
exact,
per kilo.
Maar goed, als je het zou gaan meten aan dierenlevens bijvoorbeeld, kom je denk ik heel erg anders uit. En
Ik ben wel blij dat Pablo er niet is vandaag, want ik denk dat die microfoon door de kamer zou zijn gegaan. Als hij dit zou moeten verslaan.
Ja, precies. Ja, ja, ik probeer me in te houden. Maar ja, ik vind het echt een hele bijzondere maatregel. De Albert Heijn heeft heel recent nog een behoorlijk hoge doelstelling op het gebied van hun plantaardige eiwitten gesteld. Maar kennelijk weten ze niet helemaal wat een transitie is. Hè? Dus als je het ene dierlijke voor het andere dierlijke vervangt, dan blijft het net zo dierlijk. Ik zou zeggen, ja, als je dit al doet, doe dan half plantaardig. En ik weet eigenlijk ook wel zeker dat als je een product half rund, half soja, ik zeg maar wat, en bedenkt hoe gekruid het is, ik denk echt niet dat iemand dat verschil gaat proeven bovendien. Dus rare move van de Albert Heijn.
Ja, en toch nog even, om dat dan toch maar even te noemen. Als je een kilo kip eet, dan komen daar natuurlijk gewoon meer dierenlevens bij kijken dan precies. Bij een kilo rundvlees. Dus als je toch ook kijkt naar dierenleed, dan zou je eigenlijk willen. Dan zou je niet die verschuiving van grote dieren naar kleinere dieren willen.
Exact, dat is beter gezegd wat ik heb bedoeld. Leuk dat je naar de CO2 kijkt, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar dierenlevens op andere impact, win je helemaal niks mee. Verlies je er alleen maar hoop mee.
Alright, ik ga even een best wel ingewikkeld dingen induiken, maar ik dacht het is toch wel belangrijk om het hierover te hebben. Er verscheen onlangs een artikel in het Reformatorisch Dagblad met de kop: melk scoort op duurzaamheid beter dan haverdrank. En dat kan voor de
koemelk,
snelle...
ja?
Koemelk, ja, koemelk, ja, uiteraard. Kalfje,
ja, ik dacht al wel dat je dat bedoelde, maar ik ben er zo verbaasd over, vandaar dat ik het nog even check.
Dat was ik natuurlijk ook.
Ja.
En de aanleiding was een onderzoek van de voedingstechnoloog Peter de Jong. Het is trouwens belangrijk om erbij te zeggen dat dit onderzoek dat hij deed deels betaald is door het MISO. En dat is dan, jawel, de brancheorganisatie van de zuivelindustrie. Dat is altijd belangrijke achtergrondinformatie. Nou, deze man had bedacht dat wanneer je de milieu-impact niet per liter vergelijkt, maar per voedingswaarde, per gram voedingswaarde, waar melk dus wat hoger op scoort, dat melk dan gunstiger uit de bus komt. Hij zegt dan, van havermelk moet je veel meer drinken om evenveel voeding binnen te krijgen. En als je het dan zo vergelijkt, dan zou de milieu-impact van koeienmelk lager uitkomen. Nou, ik maakte me natuurlijk meteen al wat druk over dit artikel, maar het was gelukkig niet de enige. Datajournalist Marijn Raven pluisde het onderzoek uit en schreef er een artikel over op Foodlog. En ik dacht, dat is toch wel interessant om even hier te bespreken. Want ik denk dat meer mensen tegen dit soort gekke vergelijkingen aanlopen en zich afvragen van waarom is het dan de ene keer positiever en de andere keer negatief? Hoe zit dat dan? Nou, hij zegt dus ten eerste, wanneer je naar verrijkte dranken kijkt, dus bijvoorbeeld waar al B12 en calcium zijn toegevoegd, dan scoren die juist weer veel beter dan koeienmelk. En dat komt dan natuurlijk omdat er dan per liter relatief veel voedingsstoffen in zitten die op een relatief duurzame manier verkregen zijn. Nou, de meeste plantaardige dranken die je koopt, die zijn verrijkt. Dus dan gaat de vergelijking al helemaal mank.
Ja.
En ten tweede laat hij zien dat de onderzoekers ook nog eens iets heel raars doen. Namelijk, ze tellen de prijs op bij de milieu-impact. En ze rekenen die dus ook mee als milieu-impact. En het is eigenlijk heel onduidelijk. En volgens deze Marijn Raven ook niet goed te verantwoorden waarom ze dat doen. Ik kan daar ook niet helemaal achterkant.
Maar ik snap het ook niet helemaal. Dat je de milieu-impact als eenheid en dan het aantal euro's erbij optellen.
Joey, ik zou willen dat ik het je uit kon leggen. Nee, het is dus echt een hele vreemde move. En dan is het ook nog eens zo dat ik een heel groot deel van die berekening, die gaat dan van dat staafje, dat zit dan in de prijs. Want de milieu-impact is dan nog maar heel klein. Dus laten we het erop houden dat het een vreemde move is, waarvan hij ook zegt, dat is eigenlijk niet goed verantwoord waarom ze dat doen. Maar zelfs als je dat niet zou doen, dan nog komt verrijkte haverdrank er dus gewoon wel beter uit.
Oké.
En als derde zegt hij terecht dat je bij duurzaamheid niet alleen naar CO2 moet kijken, maar ook naar andere duurzaamheidsaspecten, zoals landgebruik, watergebruik en het uitspoelen van nutriënten. Nou, dat doet hij vervolgens ook. En als je dat dus doet, dan scoort koeienmelk nog veel slechter dan de plantaardige dranken. Mm. En de kop van het artikel heeft het wel over de duurzaamheid van melk. Kijk, als die kop nou alleen ging over de CO2 exact. Van melk, dan zou je dat nog kunnen verantwoorden. Dus dat is ook weer een hele eenzijdige benadering. Ja, wat ik dus interessant vind, is dat deze datajournalist het wel verantwoord vindt dat je de milieu-impact per gram voedingsstof berekent in plaats van per liter. En ik zelf heb daar eigenlijk ook wel echt mijn bedenkingen bij. In sommige gevallen is er natuurlijk wel iets voor te zeggen. Een doel van eten en drinken is natuurlijk ook dat je bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar ja, dat is niet het enige doel. En ja, in veel westerse landen krijgen mensen van veel voedingsstof vaak al genoeg binnen of soms zelfs te veel. Ja. En dan is het dus geen enkel probleem als er bijvoorbeeld minder eiwit in zit. Hè? Mm. Eiwitten krijgen we over het algemeen meer binnen dan we nodig hebben. Dus als je dan ja, puur gaat zeggen van dit product is duurzamer omdat het meer eiwitten bevat per CO2-uitstoot. Ja. Dat is eigenlijk gewoon helemaal niet meer relevant. En dit is dus iets wat je de vleessector ook heel veel ziet doen. Mm-hmm. Die zeggen niet zozeer, die vergelijken liever niet een kilo vlees met een kilo vleesvervanger, maar die vergelijken dan per gram proteïne die erin zit. En nou ja, als je het mij vraagt, is dat dus zeker in westerse landen niet zo'n heel eerlijke vergelijking, omdat die voedingsstoffen, die proteïne, om maar iets te noemen, dus niet echt heel erg een tekort zijn bij ons.
Nee, helemaal eens. We zouden niet alleen anders moeten eten, maar ook wat minder moeten eten. Dus dan gaat deze vergelijking gewoon niet op.
Ja. Kortom, nou, ik hoop dat de luisteraar er nog is. Na dit technische verhaal. Maar ik dacht, ja, het is toch gewoon even belangrijk om dit soort koppen te kunnen duiden.
Ja. Zullen we dan nog even naar Duitsland? Want daar hebben een aantal belangenorganisaties, en mind you, waaronder boerenorganisaties, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, voorgesteld om vleesproducten in het hoge btw-tarief te plaatsen in Duitsland in plaats van het lage btw-tarief. Dus nu geldt er nog 7% en dat zou dan naar 19% gaan. Indien de regering inderdaad van plan zou zijn om een soort heffing in te voeren, zeggen zij, dan hebben we het liefst dat je het zo doet. En dat is best wel bijzonder natuurlijk. Het past wel een beetje in het straatje, hè, in Duitsland, want een tijdje geleden heeft de Duitse landbouwminister ook al een soort heffing voorgesteld.
Ja, nou, dat was
echt,
nog.
Ja, precies. Dat was echt een heffing. Dus dat was best wel een heftig instrument. Nou, het plan is nog niet tot uitvoer gebracht. Heeft nog niet geleid tot een daadwerkelijk wetsvoorstel.
Dus de boerenorganisaties vragen om hogere btw op vlees.
Exact, ja.
Onvoorstelbaar.
Ja, onvoorstelbaar, ja. En
of nee, eigenlijk wel voorstelbaar, maar wij zitten in een heel ander frame natuurlijk.
Ja, precies.
Ja.
Ja, exact. En het is toch interessant dat ook in Duitsland zijn de boerenprotesten. Ook in Duitsland zien we veel van dezelfde tegenstellingen als dat we hier zien. Maar toch komen ze met dit voorstel. Nou, wat de status er op dit moment van is nog een beetje onduidelijk. Maar ik vind het wel een belangrijk signaal. En ik vond het ook mooi dat er heel expliciet staat aangegeven, dit is een compromis van al die verschillende organisaties. Dus niet iedereen is hier perfect blij mee, maar wij denken dat als je dit zou invoeren, dat daar genoeg steun voor is. Het lijkt mij ook voer voor Nederland, omdat in maart 2022, dus alweer ruim 2 jaar geleden, de vorige minister van Landbouw, de heer Staghouwer, al had aangekondigd dat hij een onderzoek wilde starten naar de haalbaarheid van zo'n vleestaks. Dus op welke manier zouden we dat kunnen invoeren, zouden we het gaan invoeren?
Ja, ik kan me de telegraafkoppen nog goed herinneren.
Ja, exact. Daar, gelijk daarop diende de PVV een motie in van dat we nooit de vleestaks zouden moeten invoeren. Die werd ook aangenomen, dus de vraag is een beetje, wat is dan de status van het onderzoek? Als je het mij vraagt, is een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een maatregel iets anders dan die maatregel invoeren? Dus had die motie daar niet zoveel mee te maken? Maar goed, 2 jaar later hebben we er nog niet zo heel veel over gehoord. Maar ik hoop dan dat dit dan inspiratie biedt voor het nieuwe kabinet straks.
Ja, en vooral ook voor de boeren.
Ja,
want blijkbaar zijn die degene die het hier aanzwengelen in Duitsland. En ik denk dat als het in ons land vanuit de boeren zou komen, dat de reactie erop heel anders zou kunnen zijn.
Ja, exact. En volgens mij is het heel goed voor te stellen dat er een soort kickback komt van die heffing naar de producenten toe, dus naar de boeren toe, waardoor iedereen dit, dus in de eerste instantie de dieren, het klimaat, maar de boeren zelf ook.
Als die kickback dan daadwerkelijk gestoken wordt in een hoger dierenwelzijn en een duurzamere productie.
Ja.
Helder. Nou, dan heb ik nog weer even zoiets best wel ingewikkelds. Namelijk, 2 wetenschappers hebben de FAO opgeroepen om een rapport terug te trekken waar zij aan meewerkten. En de FAO is natuurlijk de Food and Agriculture Organization. Dat is de wereldwijde autoriteit die de VN en het IPCC van allerlei data over de landbouw en voedsel voorziet. En zij publiceerden, misschien weet je het nog wel, Pablo en ik bespraken het toen in december, op de klimaatkop een rapport. En dat rapport oogste vrij veel kritiek, omdat het eigenlijk het aandeel van de veeteelt in CO2-uitstoot zou onderschatten. Mm-hmm. En volgens de Amerikaanse journalist George Monbiot liet dit rapport definitief zien dat de FAO nu onontkenbaar een loopjongen voor de veeteelt is geworden. En nou, dat blijkt bijvoorbeeld al uit het feit dat een van de lobbyisten van de vleessector zei dat dit rapport hem als muziek in de oren klonk. Nou, vorige week hebben dus twee wetenschappers die input hebben gegeven aan dit rapport, aan de FAO gevraagd om het rapport terug te trekken, want zij vinden dat hun onderzoek misbruikt is. Ik vind dat echt groot nieuws. Ja, en ze brengen dat ook naar buiten met een persbericht. Een van de twee is Paul Berends. Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden. En ja, de twee onderzoekers zeggen dat er veel fouten zijn gemaakt en dat die toevallig allemaal resulteerden in dat het potentieel om CO2 te reduceren door minder vlees te eten werd gedownplayed. Hè? Dus toevallig vielen die allemaal uit in het voordeel van de vleessector. Zo zegt het rapport dus bijvoorbeeld dat het minderen van vlees de voedselemissies maar met 2-5% zou kunnen verlagen. Berends zegt in de brief dat grootschalig bewijs uit grote milieurapporten over vlees, zoals bijvoorbeeld het Eat Lancet Planetary Health Dieet, genegeerd werd door de FAO. Hij zegt ook, de FAO koos de grofste en meest ongeschikte methode voor hun schattingen en frame het op een manier die erg nuttig was voor belangengroepen die wilden aantonen dat plantaardige diëten een klein potentieel hebben om de klimaatuitstoot terug te brengen. Nou, een diplomatieke manier neem ik dan maar aan om de agrosector en de vleessector
Dat was mijn volgende vraag ook. Maar dat zal hij er wel mee bedoelen. Ik zou niet weten welke andere belangengroepen dan.
Precies. Nou ja, ze zeggen dus ook dat eigenlijk die opeenstapeling van fouten ertoe leidt dat de FAO de emissie, de mogelijkheid voor emissiereductie 6-40 keer lager inschat dan de wetenschappelijke consensus is. Dat is fors,
hè? Dat is ook niet een beetje, nee.
Dat is ook niet een beetje, nee. En in The Guardian lees ik dat de FAO op deze oproepen heeft gereageerd met de boodschap dat het rapport een zeer grondig beoordelingsproces heeft ondergaan. Ja. Maar ze geeft aan dat ze de aangedragen punten nog eens zal bekijken en met de twee wetenschappers van gedachten zal wisselen.
Oké.
Ja, ik ben heel benieuwd of het nog een staartje gaat krijgen.
Ja, zeker. Nou, laat het volgen. Dan heb ik ergens nog één nieuwtje wat ik kort met je zou willen bespreken, Esther, als we daar nog tijd voor hebben.
Ja.
Het gaat namelijk over de BBB. De vorige keer hebben we het gehad over de klimaatsenioren, weet je nog? Dus die uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens over, nou ja, dat bescherming tegen klimaatverandering eigenlijk een mensenrecht zou moeten zijn.
Ja, of dat was in Zwitserland.
Precies, een mensenrecht is, hè, moet ik eigenlijk zeggen. En de BBB heeft daar ook bij monden van Henk Vermeer op gereageerd. En die waren het er ten eerste niet mee eens. En die zeggen dan dat internationale verdragen moeten worden opgezegd. Want, zegt hij, het zijn ongekozen rechters die nu op de stoel gaan zitten van de gekozen parlementariërs. En dat moet allemaal niet kunnen. En daarmee moeten we uit de allerlei verdragen stappen. Of de verdragen moeten zo worden aangepast dat alle macht weer bij het parlement ligt.
Ja, dus we hadden het er vorige keer over van dat het best wel hoopvol is dat de rechter tenminste nog kan bepalen. Maar dat vindt de BBB eigenlijk gewoon iets te ingewikkeld.
Ja, nou goed, ergens heb ik het gevoel ook weer dat er losse vlodder van ze was. Om wat gevraagd naar welke verdragen zouden dan uit moeten stappen. Ja, dat wisten ze dan nog niet helemaal, maar dat zijn ze dan op dit moment aan het uitzoeken. Maar ik maak me daar dan wel zorgen over. Nog los van het feit dat ik denk dat we als land verstandig genoeg zijn om wel in dat soort verdragen te blijven zitten, laat het wel zien, denk ik, dat de BBB en misschien wel meer van de partijen die nu aan het onderhandelen zijn voor een nieuwe coalitie, dat die op alle manieren de randen zullen opzoeken van die verdragen. En dat zij zich echt beperkt voelen door verdragen die voor de meeste mensen, voor jou en mij, heel erg belangrijk zijn, ons beschermen. En daarbij denk ik dus niet alleen maar aan het verdrag wat we net noemden, maar denk bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord. Of denk bijvoorbeeld aan andere Europese regelgeving dat we gewoon internationaal hebben afgesproken waar we ons aan moeten houden. Ook op het gebied van onderwerpen die aan de eiwittransitie raken. Dus zorgelijke ontwikkeling.
Ja. Jeetje, was dat nou de laatste voor vandaag?
Ja, Volgens mij zijn
hebben we nou eigenlijk een journaal zonder Piet Adema?
Ik wilde het net zeggen. We hebben Staghouder genoemd, maar niet Piet Adema.
Nou. Godzijdank nou.
Ja, en nu is het mijn reces, dus misschien, ja, hij komt er goed af nu.
Alright. Nou, Joey, tot over 2 weken.
Tot over 2 weken. Hoi, hoi.